We mogen, zolang we hier op aarde zijn, ook ons richten op de hemelse dingen. En dat is toch een bijzonder voorrecht. Dat heeft onze zuster Truus, die dan nu overleden is, gedaan. Ze heeft altijd gezocht naar deze dingen. En het is ook een voorrecht om zo bij elkaar te zijn, om de dingen van onze Heer te zoeken en ze te overdenken en te beleven. Geestelijke groei, dat is, ik weet niet hoe vaak gezegd, heeft te maken met het kennen van de Heer Jezus. Opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat is echt geestelijke groei. En die geestelijke groei is het voorrecht voor iedereen die het woord van God wil hanteren en wil gaan lezen. In het boek Daniël is sprake van maskilim of verstandigen. En dat zijn mannen, vrouwen die zoeken naar de gedachten van de Heer. En die gedachten van onze Heere God hebben altijd te maken met de Heer Jezus. Want hij is het centrum van zijn denken. Het centrum van zijn plannen. En hij wil zo graag dat wij daarin gaan delen. En die maskilim, die onderwijsgenoten hebben, de mensen die, laat ik maar zeggen, in de Bijbelschool van de Heere God zelf hebben gezeten, die worden extra bevoorrecht in het boek Daniël. Maar ook in de psalmen. U weet misschien dat er allerlei maskielpsalmen zijn, onderwijspsalmen zijn. Daar staat ook boven een onderwijzing soms, of een leerdicht. Psalm 32 is daarvan de eerste, en dan volgen er een hele rij. Maar die hebben te maken met onderwijs. Gods volk gaat verloren door gebrek aan kennis, zegt Hosea. En dat verwijt wil ik niet de zaal ingooien, dat bedoel ik helemaal niet. Maar ik wil zo graag vertellen dat het uniek is dat je vandaag je mag richten, mag focussen op de Heer Jezus. En dat je mag ontdekken wie Hij is. En dat is nu al vreugde, laat staan wat het straks gaat betekenen. Onze Heer Jezus, we hebben over Hem mogen nadenken en allerlei aspecten, allerlei dingen gezien van Hem de voorbije avonden. De Zoon, de Schepper, de Redder, de Heer, de Priester, het Offer, de Profeet, de Voorspraak, Leidsman, Voleinder, Koning, Bruidegom, bron van en stroom van levend water. En vanavond is het Alpha en Omega. Die term die kennen we uit het boek Openbaring, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 22. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Het gaat om het Griekse alfabet. Het Griekse alfabet heeft een begin en dat is Alpha, heeft ook een einde, dat is Omega. Maar het merkwaardige is dat ook het alfabet in het Hebreeuws, 22 letters, 22 tekens, de Heer Jezus als centrale figuur heeft. U weet misschien, ik hoop dat dat een keer geland is, dat er hele rijen psalmen zijn en ook uitdrukkingen zijn die te maken hebben met van A tot Z. Een hele bekende, dat heb ik wel eens gezegd, is psalm, u kent die psalm 119... En iedereen die ooit op een christelijke school heeft gezeten en een psalmversie uit zijn hoofd moest leren, die denkt, oh nee, hè, 88 berijmde versen, dat is een beetje te fors, dat is een beetje te zwaar voor mij, kan ik niet behappen. Maar eigenlijk zijn het maar 22 versen in psalm 119. 22 blokjes. Daar hebben ze inderdaad 88 berijmde versen van gemaakt, maar dat is later gebeurd. Oorspronkelijk, en als u een Bijbel hebt waar dat nog staat, dan kunt u dat ook lezen, waren het 22 coupletten. En die 22 coupletten hebben te maken met de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. En deze vorm van schrijven of vorm van dichten komt heel vaak voor. Veel vaker dan u denkt. En dat betekent dat we daar in Psalm 119, waarvan wij zeggen dat is veel te lang, een schitterende omschrijving vinden van de wet. En dat heb u weggegooid, want u denkt, ik ben niet onder de wet, ik ben onder de genade. Dat is een gepasseerd station. Kom ons niet weer aan met de wet van dit moet en zo moet en dit nog en dat nog. Maakt u zich geen zorgen, ik ga u niet die kant op duwen. Maar ik ga u wel vertellen dat de wet een uitstraling is van Gods glorie en een uitstraling is van Gods heerlijkheid. Dat op een wettische manier soms is geplakt op mensen om ze te dwingen tot, Dat hebben mensen gedaan. Maar dat doet niets af aan het geweldige van de Heer Jezus is zelf inhoud daarvan. Het gaat over hem. Want de Heere God laat zichzelf zien in zijn wetgeving. En als Psalm 119 daar 22 coupletten aan wijdt, 22 letters aan wijdt, dan betekent het eigenlijk de wet van de Heere, maar dan van A tot Z. Van het begin tot het einde. Altijd als het over Alpha en Omega gaat, gaat het over van het begin tot het einde. Niet een stukje ertussendoor of een stukje extra. Het is de Heer Jezus. Het is de Christus der schriften van A tot Z. Van Alpha tot Omega. Nu wil ik graag een paar teksten met u lezen. Het begint in het Oude Testament, in het boek Spreuken. Hoofdstuk 8, Spreuken 8. Spreuken 8. Vers 27. Spreuken 8, vers 27. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. En toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte. Hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem zijn lievelingskind, staat hier in deze vertaling. Andere vertaling heeft een troetelkind, prachtige uitdrukking. Scofield heeft vertaald met, toen was ik brought up with him, samen opgegroeid met hem. Eén met hem. En een Duitse vertaling, Elbevelder, heeft Schoeskind. Dat betekent dat het heeft te maken met iemand in zijn schoot hebben, vlakbij hebben, dichtbij hebben, aan zijn hart. Hij was zijn lievelingskind. En ik was, zegt vers 30, het tweede regeltje, ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Te allen tijden spelend voor zijn aangezicht, spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Vers 22, iets terug. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, van het begin vanaf de tijden voordat de aarde er was. Goed, dat is nog niet de extra uitdrukking. Alpha Omega, dat is het Nieuwe Testament. Maar in het Oude Testament een schitterende profetie over hem. Die hier de wijsheid genoemd wordt. En het Nieuwe Testament zegt u en mij dat Christus Jezus voor ons geworden is wijsheid. 1 Korinthe 1. Hij is de wijsheid. En zonder hem is er niets. Buiten hem is er niets. En je kunt van alles op touw zetten, je cursus op cursus stapelen, maar Christus is de wijsheid zelf. En wie hem heeft, heeft de wijsheid gevonden. In het Oude Testament is er al een prachtige omschrijving van, zo begon het. Maar nu gaan we nog naar het Nieuwe Testament. Want er staan nog meer prachtige dingen over hem. Een hele rij. En ik kan niet alles lezen, dat wil ik ook niet doen, maar ik wil u wel een paar dingen voorhouden. Johannes 1... Johannes 1, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1. En u voelt hem al aankomen, want u kent dat uit uw hoofd, misschien heel vaak gehoord. Johannes 1, in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En nu gaat het daar over de Heer Jezus. Dat is volstrekt helder als je doorleest. Je kunt het niet onderuit. Het gaat over hem en hij heeft onder ons gewoond. En dan zegt vers 18, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, daar heb je het woord schooskind. Die in de schoot van de vader is, niet die in de schoot van de vader was, of die in de schoot van de vader zal zijn, maar ook toen hij hier op aarde was, was hij nog steeds in de schoot van de vader, een lievelingskind. Die heeft hem ons verklaard. Colossense 1, ik ga even bladeren, want het is misschien toch wel fijn dat u dat leest. Colossense 1. Colossense 1. Het gaat over de Zoon van Gods liefde, zegt vers 13. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem, in die Zoon van Gods liefde, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. En die Zoon van Gods liefde is het beeld, vers 15, van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Dus de Heer Jezus is niet begonnen in Nazareth of begonnen in Bethlehem. Hij was er al een poos. Maar hij was er al toen er geschapen werd. Toen de schepping ontstond. Door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Tronen en heerschappijen. Overheden, machten. Toch even slikken in Den Haag. Ze denken wel dat ze op een enorme stoel zitten. Maar alle dingen zijn door hem en ook voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. Alpha, Omega, begin en het einde. En alle dingen bestaan samen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is. De eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem, in de Heer Jezus dus, heel de volheid van de Godheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken, door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde als de dingen die in de hemelen zijn. Hebreeën 1. Niet omdat u het allemaal lezen moet, maar misschien luistert u later nog een keer naar deze opname. Hebreeën 1. Een schitterende openbaring over de Heer Jezus. God heeft voortijds vele malen tot de vaderen gesproken door de profeten. Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniel, etc. Maar hij heeft in deze laatste dagen, zegt vers 1 aan het eind, in deze laatste dagen tot ons gesproken door zoon. God is zoon geworden. God werd zoon. Moeilijke uitdrukking. Maar die zoon, die heeft hij tot erfgenaam gemaakt van alles. En door die zoon heeft hij ook de wereld gemaakt. En die zoon, dat is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. En die zoon draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. En die zoon heeft de reiniging van de zonden door zichzelf tot stand gebracht. En die heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Zoveel meer geworden dan de engelen als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. En vers 8. Maar tot de zoon heeft hij gezegd, uw troon, o God, die zoon is God zelf, bestaat in alle eeuwigheid. En nu die teksten nog uit het boek Openbaring, maar die kent u uit uw hoofd, want die worden heel vaak geciteerd. Openbaring 1, vers 8. En dan nog Openbaring 22. Daar zegt degene die daar laat zeggen en laat spreken, maar die zelf aan het woord komt. Ja, ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het begin en het einde, zegt de Heer. Die is en die was. En die komt, de Almachtige. En dan het laatste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek, ook van uw Bijbel. Vers 12. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zijn zal. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat ze recht mogen hebben op de boom des levens. Vers 17, en de geest en de bruid zeggen, kom. Vers 20, en die van deze dingen getuigt zegt, ik kom spoedig. Amen, ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Hoe zou ik vanavond uit de doeken kunnen doen dat hij de Alfa en de Omega is? Natuurlijk kun je die taal oppakken en die taal kun je uiten, diezelfde woorden kun je spreken, maar hoe zou ik het kunnen overbrengen? Dat onze Heer Jezus, die inderdaad in de moederschoot van Maria is geweest, een vormeloos begin, zo zegt de schrift dat ergens. In Psalm 139 en zo, en die bijzondere uitdrukking, maar een vormeloos begin. Maar toen al was hij Yahweh. En ik heb dat misschien wel 20 keer in Emmen verteld, maar dan is dat nu de 21ste keer. En ik voel me eigenlijk een beetje familiair met Paulus, die zegt, dezelfde dingen aan u te zeggen, is voor mij niet moeilijk en voor jullie is nuttig. Dus zo heeft het over zijn schrijven gehad. Maar toch, dezelfde dingen te zeggen is niet moeilijk. En het is nuttig. Maria was enkele dagen in verwachting, ik vermoed anderhalve week of zo, denk ik. Ik weet niet meer precies, met haast, na dat bezoek van Gabriel, naar het zuiden gereisd, van haar uit, vanuit het noorden van Galilea, naar de buurt van Jeruzalem. En daar is ze toen gaan aankloppen bij Elisabeth, haar familielid. En toen ze daar aanbelde, ik weet niet of ze toen zo'n bel hadden als jij en ik nu hebben, maar goed, toen ze daar kwam, gebeurde er iets bijzonders. Johannes de Doper was nog niet geboren, zat nog in de moederschoot bij Elisabeth. Die sprong op in haar schoot. Want de moeder van zijn Heer stond daar. Toen al wist Johannes de Doper, dit is niet zomaar een babytje, een in de rij van, maar dit is iets bijzonders, dit is iets unieks, dit is buitengewoon, dit is zo geweldig, dat toen al een soort hulde uiting kwam en Elisabeth heeft een loflied uitgesproken. Kan niet uitblijven. Broeders en zusters, als ik één ding geprobeerd heb in de voorbije avonden, dan is het wel om u te vertellen dat de Heer Jezus meer is dan u denkt. Dat hij niet te vergelijken is met een van de groten van deze aarde. Margaret Thatcher wordt op dit moment eventjes bewonderd en bejubeld. Soms ook verguisd, want er zijn ook een paar die hebben moeite met haar gehad vroeger. Hoe dan ook, ze hebben het nu over een iron lady, een ijzeren dame. Nou, ik heb het over een gouden iemand. Van zuiver goud. Geen vlekje mankeert daaraan, niets. En die Heer Jezus, die is niet, laat maar zeggen, hier op aarde begonnen toen hij in de moederschoot kwam van zijn moeder Maria en later geboren werd in Bethlehem, maar die was al. En eigenlijk is dat al een keer eerder gezegd in het prachtige stukje van Jesaja, ook zo'n profeet uit het Oude Testament, die zegt, een kind is ons geboren, ja zeker, echt geboren, maar een zoon is ons gegeven, die was er al. Die werd niet geboren, die was er al. En dat onderscheid tussen hier op aarde beginnen en er zijn, dat komt in Johannes 1, in Colossense 1, en in Hebreeën 1, en in Openbaring 1 naar voren. Daarom heb ik die stukjes gelezen. En je moet het kunnen onthouden. Johannes 1, Colossense 1, Hebreeën 1, Openbaring 1. En dan gaat het over de Heer Jezus, die er al was, voordat hij hier op aarde zichtbaar werd. Maar dat is heel wat anders. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij heeft God laten zien. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En jij en ik die nu geloven in het volbrachte werk van de Heer, daar ga ik even van uit. Ik kan het natuurlijk niet met een soort garantie onderschrijven, want ik heb niks te garanderen. Er is maar één die gaat garanderen en dat is de Heer Jezus zelf. Als je in mij gelooft, dan heb je eeuwig leven. Punt. Als je in hem gelooft, dan heb je eeuwig leven. En dat is niet moeilijk. Dan hoef je niet in een bepaalde club, dan hoef je niet een aantal teksten uit je hoofd leren. Dan moet je hem hebben. Je moet hem hebben. De enige mogelijkheid is dat je hem kent als je heiland en als je verlost. En als je hem kent, als je heiland, als je verlost, dan ben je een buitengewoon gezegend iemand. Dan heb je alles. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Het is zo geweldig als je de Heer Jezus kent, als je heiland, als je verlost. Dat je weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik heb hem als mijn heiland, als mijn verlost. Maar als je hem leert kennen, dan wordt het tijd dat je je ook afvraagt, wie is die man dan? Niet zo ver hier vandaan woont een oude broeder, die heeft ooit een lied geschreven, wie is die man? Zo heet dat lied. Nou, ik zou willen dat u het allemaal kende en dat u het allemaal meezong. Maar hij wil het niet uitgeven, hij wil het ook niet laten zingen. Het mag ook niet op een soort geluidsdrager verspreid worden. Ik heb het stiekem op mijn telefoon gekregen, doordat ik mijn telefoon in de hand had toen het gezongen werd. Gemeen, ik heb het wel gemeld hoor, maar ik heb het wel. Maar het is een beetje ver weg. Maar wie is die man? Een prachtig lied. Wie is die man die dat toen liet? Die toen liep, die toen sprak. Een beetje in de trant van, er is ooit een lied ontstaan in de sfeer van de Gators in Amerika. Die Bill Gator, die heeft allerlei muzici om zich heen en allerlei zangers om zich heen gegroepeerd. En een van die mensen was een tekstdichter en die heeft een soort gedicht gemaakt van Maria, besefte je eigenlijk wel wie je toen bij je droeg? Mary, did you know? En er was een meneer die heel goed op een mondharmonica kon spelen. En die heeft daar muziek bij gemaakt. En tot mijn stomme verbazing, ik was afgelopen zaterdagavond voor Family 7. Zowel die tekstdichter als die muzikus die daar ooit een melodie van gemaakt, die samen hebben dat in de originele versie gezongen. Tranen lopen over mijn wangen. Mary, did you know? Besefte je eigenlijk wel dat toen jij hem een kusje gaf, omdat je hem even vertroetelde, dat je toen God een kusje gegeven. Ja, nee, dat heeft ze natuurlijk nooit begrepen op dat moment, maar het gebeurde wel. En begrijp je eigenlijk wel dat die toen door jou verzorgd is in Nazareth, en door jou gevoed is, en misschien geholpen is bij het stappen en bij het lopen en bij het, dan zal ik doorgaan met fietsen en zo. De fiets hadden ze toen niet misschien, maar ik bedoel, met alle dingen die een moeder doet, dat je op dat moment zo'n geweldig iemand had. En eigenlijk zou ik willen dat vanavond iets van dat gevoel overkomt bij jou. En dat we elkaar aankijken en beseften we eigenlijk wel dat de Heer Jezus in mij woont. Want de brief van de Colossenzen zegt, ik heb het niet gelezen met je, maar dat staat ook daar, echt hoor. Christus woont nu in jou. Voor hem was de hemel der hemelen te klein. Dat is een uitdrukking van Salomo. Die zegt, ja, hij past niet eens in de hemel der hemelen. Hoe zou de Heer dan passen in een tempeltje door mij gebouwd? Maar hij die in de hemel der hemelen te groot is voor die hemel der hemelen, die woont in mij. Die woont in jou als je gelooft. En dat is zo super dat hij het begin en het einde, voor er überhaupt iets was, en die altijd zijn zal, de eeuwige. Voor wie de engelen buigen. En de engelen stijgen bij hem vandaan en komen bij hem terug. Op de Zoon des Mensen, Johannes 1 vers 52 aan het eind van het eerste hoofdstuk. De engelen die heen en weer gaan, die gaan van hem uit en komen bij hem terug. Die hebben niet alleen hem gediend, dat is ook gebeurd toen hij door de Satan verzocht werd en daar in die woestijn was. Dan hebben ze voor hem gezorgd. Maar hij was het ook die de engelen opdrachten gaf. En die engelen zijn bij hem teruggekomen om rapport uit te brengen. Dat is de Heer Jezus. Dat is dezelfde die voor mij aan het kruis stierf. Dat is dezelfde die, laat ik maar zeggen, met Jesaja 53, die voor mij de straf wilde dragen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Je bent buitengewoon gezegend als je de Heer Jezus kent. Daarom zegt Paulus in Efeze 1 vers 3, gezegend met alle geestelijke zegen. Het is niet te omschrijven, het is niet te vertellen, het is zo gigantisch, je kunt het eigenlijk niet pakken. Zo geweldig. Christenen zijn bijzondere lieden. U hebt misschien allemaal weer nagedacht over het lijden van de Heer Jezus, over zijn sterven, over zijn begrafenis, over zijn opstanding. De steen was weg van het graf, nou niet om de Heer Jezus naar buiten te laten gaan, maar hij kon wel dwars door die steen heen, maar om jou naar binnen te laten gaan, om te laten zien dat hij inderdaad opgestaan was. De Heer Jezus, mijn heiland, mijn verlosser. Je hebt misschien gedacht, dat is voor mij gebeurd, amen. Nou, hij heeft het in de allereerste plaats voor God gedaan, om Gods hart te onthullen, om Gods wezen te tonen, om duidelijk te maken wie God de Vader is. En heeft het vervolgens voor jou en voor mij gedaan. En er komt een moment dat we hem daar in alle eeuwigheid voor zullen gaan prijzen. Degenen die nu ontslapen zijn, we hebben van een paar gehoord vanavond, die horen nu al onuitsprekelijke woorden, nu al. Een mens niet geoorloofd uit te spreken. Die hebben een betere Bijbelavond dan jij. Ja, maar als je dan toch iemand moet hebben als spreker die avond, nou, die hebben de Heer Jezus, die hebben de leraar ter gerechtigheid. Die legt even uit hoe het zit. En we zitten er een beetje te stotteren. Nee, maar ik wil het zo helder mogelijk krijgen. Zij genieten nu. Maar het is nog niet het eindpunt. Zij worden daar vandaan gehaald. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Dat moment komt dan. En wij die dan nog op aarde zijn, we worden veranderd. We gaan samen met die doden in Christus de Heer tegemoet. En dan worden we thuisgebracht. Dan worden we ingevoerd in de vertrekken van de koning. En dan zullen we genieten. Dan zullen we horen wat hij heeft gedaan en zien. En dan pas zal ik kennen. En daar verlang ik naar. Zoals ik gekend ben. Dat hij dwars door me heen keek, maar dat ik dat ook heb. Dat ik eindelijk doorgronden kan. Zodra je de schrift gaat bestuderen, kom je steeds vaker voor een vraagteken te staan. Heer, hoe zit dat dan? Hoe moet ik dit dan begrijpen? Hoe moet ik dit plaatsen? En dat blijft zo. Want hij is groter dan ons verstand. En toch mag je erin doordringen. Mag je het verlangen hebben om te ontdekken wie de Heer Jezus is. En hoe rijk jij bent als je hem hebt. En hij noemt zichzelf de Alpha en de Omega. Ik ben het begin en het einde. Het begon bij mij en het eindigt ook bij mij. Het is een soort cirkel. Er zit geen hiaat in. En daarom zul je dat ook terugvinden in de schrift. Als de Heer Jezus op de Olijfberg is en naar de hemel gaat, dan komt hij daar terug. Want dat is altijd zo. Het is altijd een soort cirkel. Waar hij begon, daar eindigt hij. Hij is het begin en het einde. En waar hij eindigt, daar begint hij weer. Dat is dat supere van Yahweh, van de Heer. Bij ons zijn allemaal hiaten, allemaal stukken weggevallen, weggepoetst, misschien wel weggegooid. Op alle mogelijke manieren is dit gebeurd. Maar bij hem is dat niet zo. Daarom is de Olijfberg zo essentieel, want vandaar dat is hij vertrokken. En daar komt hij ook weer terug. Al die dingen hebben te maken met de Heer Jezus, die het begin is en het einde is. Het begin van de wegen God, Spreuken 8, ik las het met je. Oorsprong. Maar bovendien niet een soort van, nou, God heeft hem als allereerste geschapen. Nog sterker, God heeft gezegd, jij bent aangewezen om te scheppen, jij moet het doen. Jij moet de schepper zijn. De Nederlandse geloofsbelijdenis zet u een beetje op een verkeerd been. Als ze zeggen, ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en aarde. Nou, ik begrijp het wel, ik ga ook mee, want de Vader is er absoluut in betrokken. Dus ik ga niet zeggen dat dat niet kan. Maar toch zegt Johannes 1 dat het door hem is. En Colossens 1 dat het door hem is. En Hebreeën 1 dat het door hem is. En dat is de Heer Jezus. Die heeft het gedaan, die heeft geschapen. En hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Hij houdt de hele kosmos in zijn hand. En als hij 1 seconde ophoudt om die kosmos, om die hele wereld van vandaag te dragen, dan stort het als een soort plump pudding in elkaar, dan blijft er niets over dan een hoop pulp. Nou, dat is het dan. Einde oefening. Maar hij draagt het, en omdat hij het draagt, lijkt het een zeer geordend systeem. En dat is het ook. De Heer Jezus, het begin en het einde. Hij was erbij toen er raadsbesluiten genomen werden. Nog sterker, hij was erin betrokken. Het was niet alleen een toehoorder die destijds hoorde wat ze daar en daar toen bespraken. En dat daarna in een soort notulenvorm aan ons heeft meegedeeld. Nee, hij was erbij. En toen is er gesproken over jou en over mij. Hoor je het goed? Ja, ik weet dat dat niet te snappen is. Ik weet dat dat niet voor ons verstand bedoeld is. Want op een bepaald moment gaat het te ver, is het te hoog. Want als daar voor de tijden gesproken is over een dato die ooit zou geboren worden, ergens in Elburg. Dat is een voorrecht voor mij, dat heb u misschien niet, maar ik ben toevallig al geboren. Ik heb er maar een jaartje gewoond voor Grunnigse ouders, dus ik voel me echt een Grunniger. Maar hoe dan ook, daar is gesproken over iemand die ooit een keer in 1937 geboren zou worden. En toen hebben ze daar gezegd, en we willen zo graag dat hij straks bij ons is. En de Heer Jezus was het daarmee eens, nog sterker. Die wist dat die dato verkeerde dingen zou gaan doen, ook mens. En dat hij voor die verkeerde dingen van die dato zijn leven zou geven, dat hij daarvoor zou gaan betalen. Tot op de bodem zou gaan, ten volle de prijs zou betalen die ik nooit had kunnen betalen. Dat is de Heer Jezus. Toen, hij is het begin. Hij is de alfa. Hij is het begin. Maar hij is ook het einde. Hij haalt me thuis. Hij zal me daar brengen in het huis van de Vader met de vele woningen waar hij zelf plaats heeft bereid. Daar zal ik wonen. Daar zal ik hem zien. Daar zal ik God de Vader huldigen. Dan zal ik samen met jou zijn als je de Jezus kent. En misschien zeggen we in ons taalgebruik van vandaag, nou, hij is het einde. Ja, ja, dat klopt. Dat is met het allerhoogste. Dat is binnen. Je kunt bijna niet verder. Maar we bedoelen nog veel meer dan een uitdrukking die we vandaag kennen. We zeggen, u bent echt ook de einde, het einde ervan. U bent de alfa en u bent de omega, het begin en het einde. Heer Jezus, zo bent u. En dan wordt het wonder van het kruis gaandeweg groter. Dan denkt u, hoe is het mogelijk dat zo iemand dit zou willen doen? Meneer Poetin was in ons land om een oude tsaar te gedenken die ooit in de Zaanstreek aan bootjes getimmerd heeft. Nou, dat is me daar even een status van opgeven. Dit is even, dat wordt dan bejubeld, komt in het museum. Nou, u komt niet in het museum, maar u bent echt. U blijft. Maar stelt u zich eens voor dat de Allerhoogste, de Schepper, degene die alles gecreëerd heeft, die alle wijsheid zelf is, alle vernuft, alle know-how, alle kennis, alle mogelijkheid, alle potentie om te ontwikkelen, om nieuwe dingen te creëren, alles heeft hij in zich. En hij heeft voor jou zijn leven willen geven. Wat ga je dan zeggen? Nou, ik hoop dat je zegt, Heer Jezus, ik wil buigen, ik wil knielen, ik wil voor u mij verootmoedigen, ik wil op alle mogelijke manieren door de grond en door de knieën zakken. Ik wil mezelf wegcijferen, ik wil mezelf compleet uitleveren aan u, want u bent Heer. Mijn Heer en mijn God, zo zei Thomas dat. U bent de Christus. U bent de Zoon van de levende. En engelen buigen voor hem. Nog sterker. Ze kijken niet eens naar hem. Dat mogen ze niet eens. Dat kunnen ze niet eens. Ze bedekken met twee vleugels hun ogen. Met twee bedekken ze hun voeten. Jesaja 6. En met twee bewegen ze. Dienende geesten. Nou, en jij staat oog in oog met hem. En zegt, Heer Jezus, het wordt nu tijd dat ik u een keer ga bedanken. Had ik al eerder moeten doen. Ik had u al een mailtje willen sturen of een briefje willen schrijven. Ik noem maar een paar kreten van vandaag. Zoals we altijd excuses hebben in dingen die we hadden moeten doen en nooit gedaan hebben. Heer Jezus, u bent het. U bent het helemaal. U bent het begin, maar u rondt het ook af. U bent niet halverwege blijven steken. En het is niet zo dat u ons halverwege aan onszelf hebt overgelaten van, nou, dan moet je de rest, ik heb je nu mooi op het spoor gezet, nu moet je de rest zelf maar een beetje uitfietsen. Nee, hij maakt het af. Hij voleindigt wat zijn hand begon. De Heere God maakt altijd af wat hij begon. Hij is het begin en het einde. Hij is de alfa en de omega. Dat is de Heer Jezus, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. En ik ben zo geweldig dankbaar dat we daarover en over hem mogen praten vanavond. En als ik hem volg, een beetje in de schrift, dan denk ik, nou, hij is dan de wijsheid zelf. Een andere wijsheid is er niet. Met alle mogelijke vernuftige dingen die vandaag gevonden worden. Laat een blaadje uit Israël vandaag. Dat er op het gebied van medische ontwikkelingen weer geweldige dingen zijn gevonden in Israël. hebben ze echt, hebben ze iets mee, hè? Dat hebben ze. Ja. Maar hij is meer. Ik hoop nu dat u zegt, Heer Jezus, u bent het. Ik citeerde zo pas iets uit een concert van afgelopen zaterdag. Ik hoorde dat zaterdag, dat is natuurlijk al veel eerder opgenomen. Over een denomination blues. Dat was ook door diezelfde muzikant. Wie van u heeft dat gezien misschien, feministen? Ja, 1, 2, 3, toch? Oh ja, ja. Ik kan best, ja. Hij speelt mondharmonica. Die had ook een blues gemaakt, de denomination blues. En dat was toen een slager geweest. En dat gaat dan over de verschillende kerken die er in zijn tijd zijn geweest. Toen hij dat schreef. Nou, de een die zet een punt daarboven, de ander zet een streepje daaronder. En ze hebben allemaal wat. Maar het refrein was steeds, maar ik heb de Heer Jezus. Ik hoef die punten en die commas niet. Ik heb hem. En dat is de clue van ons geloof. Lieve broeders en zusters, als u hem niet hebt, heb u nog niks. En de samenkomst, de gemeente, ja, maar als hij er niet is, wat moet ik er dan doen? Dan heb je nog niks. Ik wil zo graag duidelijk maken dat het echt in ons hart, in ons denken, in ons leven, in ons gezin, in ons hele bestaan, in onze activiteiten moet gaan om hem. En als ik hem niet heb, dan heb ik niks. Hij is het begin en het einde. Hij is de alfa, de omega. En hij zegt, ik kom spoedig hoor, ik kom heel vlug. En ik kom je halen, ik kom je brengen daar waar ik zelf ben. Waar ik plaats bereid heb, wil ik jou ook een plaats, een zetel aanbieden. En we zullen er niet op een soort klapstoeltje ergens achteraf zitten. Dat heb ik mezelf voorgesteld vroeger. Maar dat is niet zo met hem in de troon. Met andere woorden, geen sprake van een soort troonopvolging. Hij is in de troon en hij blijft daar. Geen abdicatie van hem. En ook geen inhuldiging van mij. Ik ben al bestemd voor de troon. Een koninklijk gezelschap. En ik ben nog preciezer, hij is het hoofd en ik maak deel uit van zijn lichaam, zijn leden. Hij is mijn bruidegom. Hij is degene die voor mij zijn leven heeft gegeven en die mij uit geweldige liefde bij zich wil. Dat is de Heer Jezus. En over hem gaat het. En hij heeft alles tot stand gebracht. Volgens Colossense 1, volgens Johannes 1, volgens Hebreeën 1 en volgens Openbaring 1. Maar hij zegt nu, ik ben de alfa en de omega. Hou vol, hou vast, want ik kom je halen, ik kom spoedig. En wat moet je dan doen? Nou, dan wordt het tijd dat we vanavond tegen elkaar, maar ook tegen anderen misschien gaan zeggen, hem verwachten. Naar hem uitzien. Hem bij wijze van uit de hemel kijken. Hem uit de hemel verwachten. Voor het raam staan met de idee van, zou die al komen? Als je echt iemand verwacht, misschien een geliefde die je in tijden niet gezien hebt, en je weet dat hij omstreeks 3 uur bij jou op bezoek komt, dan sta je gegarandeerd ergens op een plekje waar je de straat in kunt kijken. Toch? En dan roep je Heer Jezus. Daar komt hij aan. Daar komt hij. Daarom zijn gelovigen niet gelovigen die hem als een dief in de nacht ontmoeten. Dat is onzin. Dat is volstrekte onzin. Dat is al zo voor mensen die hem niet verwachten. Ja, die ervaren dat hij komt. In de oordelende zin van het woord. En dan is het een dief in de nacht. En die wil je liever niet binnenlaten dan wel. Voor een dief doe je alle deuren dicht, maar voor hem doe je alle deuren open. Dat is echt, echt wat anders. Dat is uitzien naar hem. Hem die gezegd heeft, ik kom spoedig, ik kom je halen, ik kom je brengen, ik wil je bij mezelf hebben, ik wil je aan mijn hart, ik wil je bij de Vader brengen, ik wil je in de optimale zegen van mijzelf plaatsen. Dat heb ik gecreëerd. Dat heeft hij gedaan. Dat wij mensen diezelfde schepping verknallen. Ik begrijp best de milieubeweging, maar als u het van de milieubeweging moet hebben, dan komt u ook geen millimeter verder. Want u moet het van hem hebben. Ik wil niet kattig zijn. Natuurlijk moeten we misschien voorzichtiger zijn met het milieu dat we ooit waren. Dat is heel wat anders. Maar dat is niet de redding. Hij is de redder. Je moet hem hebben. En als je niet bij hem bent, dan heb je nog niks. Stel dat je alle milieueisen hebt en alle stickers krijgt die te krijgen zijn. En zo, nou, mijn knalpoort is super en mijn auto is super. Mijn huis is super en mijn energiecurve is super. Het is allemaal super. Dan zeg je, nou, we hebben het voor elkaar. En als nu veel mensen dat doen, dan wordt het een beetje beter. Dan gaat het misschien wel iets vrolijker. Dat zou best kunnen. En dan? Als je dan sterft, zoals Truus gestorven is en een andere zus van Co. En dan? Niemand weet hoe vlug het gaat. We hadden in Nijverdal, in de reis in Nijverdal, een jonge vent die bij mijn zoon altijd kwam. Zaterdagavond, anderhalve week terug, tot 12 uur verjaardag gevierd. Heel gezellig, niks mis. Naar huis. Volgende morgen thuiszorg, vindt hem dood in zijn bed, 34. En dan? Wat kun je dan? Gelukkig kunnen we zeggen, nou, hij heeft de Alpha-cursus gedaan, dat was zijn keus. Hij heeft boekjes gelezen, heeft gesproken met mijn zoon. En mijn zoon zegt, ik ben ervan overtuigd dat hij een gelovige is. Amen. Ik ben bij de ouders geweest, die zijn er ook van overtuigd, omdat ze zijn gedrag gezien hebben. Maar dan heb je houvast, dan heb je steun. Maar als je nu niks hebt, wat moeten we zonder hem? Wat zult, zegt een heel oud lied, zonder Christus gij doen? Wat zult gij doen? En daarom, heel belangrijk, nu vanavond een besluit nemen, Heer Jezus, we willen ons focussen op u. Niet focussen op wat er allemaal mis is, u wordt ermee gebombardeerd, platgegooid. Televisie, krant, alles. Het gaat van kwaad tot erger. En als u denkt dat het via de elektronische weg met de bank wel een beetje te regelen was, dan bent u nu ook achter, dat gaat ook niet. Het is enorm, enorm wat er gebeurt. En nu wordt het tijd dat u en ik tegen elkaar zeggen, we moeten de Heer Jezus vasthouden. De eerste en de laatste, het begin en het einde. Hij die in mijn leven begon en die in mijn leven het ook afmaakt. Maar die ook in het algemeen in de schepping begon en die dat ook afmaakt. Want er komt een nieuwe schepping, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij die begon maakt het ook af. Dat is de Heer Jezus. En die is nu in mijn hart gaan wonen. En die wil nu in mijn leven zijn. Die wil de Heer van mijn leven zijn. En die wil, als we als gelovigen bij elkaar komen, in het midden van die twee of drie zijn. En hij wil zich daar openbaren. Dat is de Heer Jezus. En als je het over hem hebt, word je blij. En als je het over mij hebt, word je toch niet blij. Want ik kan het niet. Ik kan het alleen een beetje aanreiken. Maar daarna moet je bij hem zijn. Ik heb vroeger een keer intens genoten van die vrouw uit Sunem, die geen kind had, en dan komt Elisa er op bezoek en dan krijgt ze toch een kind. Dit kind die wordt wat groter, die gaat bij zijn vader en bij de maaiers op het veld. Dat kind sterft, waarschijnlijk een soort zonnesteek of zo. Maar goed, sterft, wordt op het bed van de man Gods gelegd, want die had een bovenkamer, een gemetselde bovenkamer met een bed en een kandelaar. Ruimte voor de man Gods in je eigen huis. Super, een geweldig idee. Maar goed, dan gaat die mevrouw die gaat naar die man Gods toe. Die is er niet in de buurt. Ze gaat een ezeltje zadelen en rent er naartoe. En die man Gods zegt tegen Gehazi zijn knecht, ga heen en doe dit en doe dat. Leg mijn staf maar op het gelaat van die jongen. Doe iets. En zij zegt, ik wil de knecht van de man Gods niet. Ik wil de man Gods zelf. Ze zegt, als u niet meegaat, dan ga ik hier niet meer naar. Ik heb niks aan Gehazi. Sorry hoor, dat klinkt een beetje cru, alsof je het meest mooie aanbod van dat moment helemaal afwijst. Maar ondertussen is dit wel de grote waarheid. Je moet niet de knecht van de man Gods hebben, je moet de man Gods zelf hebben. En dat is zo essentieel. Dat is de bedoeling geweest van die hele serie. Het is de man Gods zelf. En hij zegt, ik breng je thuis. Ik maak het af. Wat ik ooit begon bij je, dat maak ik af. En hij zal het afmaken. Niet omdat wij het zo goed doen, of omdat wij al een spaarkaart vol met pluspunten hebben bij Albert Heijn of bij Jumbo of weet ik veel waar vandaan. Maar hij maakt het af omdat hij het doet. Hij zal ons zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben voor zich plaatsen. Dat doe jij niet, dat doet hij. En hij zorgt ervoor dat je daar schitterend, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben voor hem staat. Daar zorgt hij voor. En hij wil je bij zich hebben en hij wil ze jou en mij aan de Heer Jezus en aan zijn vader verbinden. Dat is mijn heiland. En dat is allemaal opgesloten in die ik ben. En eigenlijk is dat de naam van Yahweh. In het Oude Testament is de Heer zich op een bepaald moment aan Mozes bekendgemaakt als de ik ben. De ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is hetzelfde, cirkel. Dat is die geweldige uitdrukking. Dat is Yahweh zelf. En onze Heer Jezus, in het Nieuwe Testament omschreven en geschilderd, is Yahweh zelf, is de Yahweh van het Oude Testament. En daarom, broeders en zusters, gaat het over de Heer Jezus. En nu snapt u waarom de duivel zijn uiterste best doet om de naam van de Heer Jezus weg te krijgen uit elke prediking. Het wordt niet meer genoemd, het gaat nooit meer over... Nou, nooit, dat is te veel. Het gaat heel weinig over hem, het gaat steeds minder over hem. Ik was vorige week op een behoorlijke bijeenkomst in een Brabantse, behoorlijke kerk. En een oude broeder zegt tegen mij, wij horen dit nooit. We horen nooit meer iets over de Heer Jezus. En dit horen we ook niet meer. En dat is iets wat ik een keer hoor, dat is bijna elke week. Laat het zo mogen zijn dat de Heer Jezus nu in je hart en in je gedachten is. En dat je durft te zeggen, Heer Jezus, het gaat om u. Jozef van Arimathea had een graf in de rotsen uitgehouwen voor zichzelf. Dat staat in de Bijbel, in Matthäus. En Bach heeft in de Matthäus Passion daar een hele mooie oplossing voor bedacht. En die heeft gezegd, kijk, eigenlijk had Jozef van Arimathea daar moeten liggen, maar toen ging de Heer Jezus daar liggen, in dat graf. Dus in zijn graf lag iemand anders. En omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Dat is toch prachtig, dat je dat geïllustreerd vindt. Dat het einde van jou is dan een mooie plek. En je hebt nog een aardige plek waarschijnlijk ook. Een aardig graf gekocht. En dat wordt dan gefabriekt. Maar ondertussen is de Heer Jezus daar gaan liggen. En nu ben ik met hem gekruist, ik ben met hem gestorven, ik ben met hem begraven door de dood. Doop in zijn dood. En nu ben ik vrij. Ik ben voor altijd vrij. Hij is opgestaan, hij leeft. Een christen is een zeer gezegend mens. En ik hoop dat je het allemaal hebt. Amen. Vader, dank u wel dat u ons zegenen wilt met het geweldige van de Heer Jezus. U wilt ons overladen met zijn grootheid, met zijn geweldige kracht. Met alles wat van hem geschreven staat. We hebben gezien in Johannes 1 hoe hij de schepper is. En hoe hij het licht is en het leven van de mensen is. Hoe hij onder ons gewoond heeft en hoe hij mensen opzoekt. We hebben gezien in Colossense 1 dat hij alles gemaakt heeft. De zichtbare en de onzichtbare dingen. De dingen die we nog nooit waargenomen hebben, zijn ook door hem gemaakt. Dank u wel. Dat Hebreeën 1 zegt dat hij de reiniging van de zonde tot stand gebracht heeft. Hij die de afdruk is van uw wezen en de heerlijkheid is van Yahweh zelf. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Die is de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. En ik begrijp dat in het laatste Bijbelboek, het eind van de Bijbel, dit genoemd wordt. Hij is het begin, maar hij is ook het einde. Hij rondt het af. Hij is ook de afronding van alles. Dank u wel voor de Heer Jezus, Vader. Uw geliefde, die in de troon is, die bij u is. Uw welgevallen, de enige, de uitverkorene, de geliefde. Hij is daar. We danken u voor uw Zoon, Vader. We aanbidden u om wie de Heer Jezus is. Om die geweldige kwaliteiten, die geweldige attributen, zoals dat wel eens genoemd wordt, technische term, van hem. Om die geweldige eigenschappen van hem. Het is niet te omschrijven, maar we danken u en prijzen uw grote naam. Vader, we zijn blij met de Heer Jezus. En kunnen ook zo bidden dat iedereen hier die blijdschap met de Heer Jezus ervaart. Evert Klein-Haneveld en alle anderen die in soortgelijke dingen zijn. Dat ze uw troost, uw geweldige zegen ervaren in het zien van de Heer Jezus. We willen u danken en prijzen. Amen.